Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Mystieke Lectuur, het programma Mystieke Lectuur, presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Vorige keer hebben we reeds sterke teksten van Rusbroek de Wonderbare ter hand genomen. Hopelijk is dat niet te moeilijk geweest om te volgen voor de meesten onder jullie. Wellicht is er hier en daar toch wel iets van die woordenvloed in goede aarde terechtgekomen. Met die teksten hebben we wel heel diepe dingen aangeraakt. Een dieper doordringen in de specifieke woordenschat die Rusbroek gebruikt, vraagt wel een hele inspanning. Toch wordt het allemaal heel evident als we er in thuiskomen. We zien hierdoor stilaan klaarder in het wonderbare leven van de spirituele mens en in zijn of haar levensweg. In deze uitzending zullen we verder lezen uit die geestelijke bruiloft van Jan van Rusbroek, onder andere dan toch, en er valt uiteraard heel veel te zeggen over de teksten die we lezen, maar toch willen we voorrang geven aan de teksten van de auteur zelf en onze commentaar daar heel dicht bij laten aansluiten. Het is, zoals jullie wel merken, geen eenvoudige zaak om over het inwendig leven te spreken. Een leven dat verborgen is voor de uitwendige, materialistische kant van het leven vraagt meer toeleg en woorden dan we wel denken om te helpen aanvoelen waar het precies over gaat. In de komende edities beloofden we dat we opnieuw enkele teksten van de zalige Jan van Rusbroek zouden ter hand nemen. Teksten die ons moeten helpen om dieper door te dringen in specifieke woordenschat die Rusbroek gebruikt en daardoor een beter idee te krijgen van zijn denken rond de spirituele mens en diens levensweg in deze wereld. We gaan deze keer verder met dus een aantal kernteksten ter hand te nemen van onze wonderbare mystieke auteur. Hij spreekt ons over Gods verhevenheid en over zijn grondeloze natuur, over hoe de eenheid van het goddelijk wezen een eeuwige aantrekkingskracht bezit, en eveneens over onze overwezenlijke zaligheid als wij met hem verenigd worden. En we hernemen nu een tekstje van de vorige editie waarin de zalige Jan van Rusbroek het heeft over de derde manier waarop de Heer komt, namelijk inwendig, komt hij dan bij ons. We horen het eerst in het Middelnederlands en laten het onmiddellijk daarna ook horen in het hedendaags Nederlands. De derde manier der inwendiger toekomst ons Heere, dat is een inwendig ruren och te gerinnen in enigheid des geests, daar die overste krachten der zielen in zijn en de u te vloeien, en de wederkeren en de altoos enig in blieven overmits band van minnen en de enigheid des geests van naturen. De derde manier waarop de Heer inwendig komt, is tenslotte een innig aanroeren of gerinnen in de eenheid van de geest, waar de drie hogere vermogens van de ziel wezenlijk in zijn en waar ze naar hun werking uitvloeien en waarin ze altoos weder invloeien en wezenlijk verenigd inblijven krachtens de band der minne en de natuurlijke eenheid van de geest. In de vorige editie eindigden we met een belangrijk besluit, namelijk dat God zonder middel schouwen in zijn goddelijk licht, dat wil zeggen zonder enige bemiddeling van wat dan ook, een zuiverheid van de mens vraagt in al zijn facetten. Uitwendig en inwendig mag er geen enkele hinder bestaan. Zelfs onze eigen werken en deugdbeoefening mogen geen obstakel gaan vormen om God te kunnen schouwen in zijn goddelijk licht. Nu gaan we een stukje lezen waarin Rusbroek handelt over de goddelijke onpeilbaarheid, omdat we gaan zien dat daarin de gezuiverde mens met verklaarde ogen kan genieten van die grondeloosheid van God. We zullen die tekst eveneens iets verder in deze uitzending in het Middel-Nederlands laten horen om de prachtige literaire klanken ervan te laten weerklinken. Maar laten we die nu al eens horen klinken in een hedendaagse Nederlandse vertaling. Daartoe moet hij de verklaarde ogen van zijn verlichte reden opheffen naar de verstandelijke waarheid, om op schepselijke wijze Gods verheven natuur en de grondeloze eigenschappen in God te overwegen en te beschouwen. Want bij de grondeloze natuur behoren grondeloze deugden en werken. Hij moet de verheven natuur der Godheid beschouwen als een loutere eenvuldigheid, een ontoegankelijke hoogte en een afgrondelijke diepte, een onomvaambare breedte en een eindeloze lengte, een duistere stilheid en een uitgestrekte woestijn, alder heiligen rust in de eenheid, een gemeenschappelijk voorwerp van genieten voor zichzelf en voor alle heiligen in eeuwigheid. Dit stukje vind je in het vijfde deel van Pater Lodewijk Moreels, zijn vertaling op pagina 225 en 227, of in de Middel-Nederlandse uitgave van Rusbroeks werken in het eerste deel, vanaf pagina 181. De schepselijke wijze waarop we met de verklaarde ogen van onze verlichte reden moeten opheffen naar de verstandelijke waarheid. Dat gaat zover als dat het geschapen licht reiken kan met behulp van onze geloofskennis. We zouden kunnen vermoeden dat dit op schepselijke wijze niet ver gaat, maar dankzij de verklaarde ogen van zijn verlichte reden stelt het ons toch in staat Gods verheven en grondeloze natuur te kunnen ervaren en beschouwen, zegt Rusbroek. Wat de uitdrukking een loutere eenvuldigheid betreft, nu zouden we het woordje eenvuldigheid vertalen met het woordje eenvoud, maar het handelt in het Middel-Nederlands over het een zijn in wezen van God. Eveneens is er sprake van de oprechtheid en zuiverheid als het over personen gaat binnen de heilige drie-eenheid. De verheven natuur van de Godheid zullen we dus beschouwen als loutere oprechtheid en zuiverheid, als eenheid in wezen, of gewoon als loutere eenvuldigheid. Maar die eenvoud overtreft toch alle dimensies en begrensdheid die wij kennen. Ze is ontoegankelijk hoog en afgrondelijk diep, onomvatbaar breed en eindeloos lang. Maar toch betekent die eenheid van God zelf, en in zekere zin ook met God, rust voor alle heiligen en een gemeenschappelijk voorwerp van genieten. We springen nu een heel stukje verder in het werk van de geestelijke bruiloft en gaan kijken naar de aantrekkelijkheid van de goddelijke eenheid en van de eeuwige liefdesdynamiek. luisteren we naar een eerste paragraafje over dat onderwerp. En omdat hij gelijkvormigheid bezit en boven alle gaven God eenvuldig zoekt en mint, neemt hij geen genoegen met deze gelijkvormigheid en die geschapen klaarheid, omdat hij zowel natuurlijk als bovennatuurlijk een grondneiging bezit naar een grondeloos wezen waaruit hij gevloten is, en de eenheid van het goddelijk wezen een eeuwige aantrekkingskracht bezit, die alle gelijkvormigheid in haar eenheid trekt. Daarom zinkt de geest weg in een genieten en een vervlieten in God als in zijn eeuwige rust. Dit stukje vind je in het vijfde deel van Pater Lodewijk Moreels en vertaling op pagina 301 of in het Midden-Nederlands kan je het ook vinden in de uitgave van Rusbroeks werken, die kritische uitgave, die eerste kritische uitgave, deel 1 op pagina 216. Omdat we op God gelijken, naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen en boven alles wat God ons geeft, in alle eenvoud, zonder verdeeld hart, God zoeken en beminnen, nemen we als Godzoekende mensen geen genoegen met die gelijkvormigheid, maar worden we getrokken naar de volle eenheid met God. Die aantrekking zit in ons als een grondneiging, die zowel natuurlijk als bovennatuurlijk in ons werkzaam is. Een hele lange theologische discussie die nog niet helemaal is geluwd over de vraag of onze roeping nu van nature in ons mensen aanwezig is of door het geloof op een van de natuur gescheiden, dus bovennatuurlijke roeping stoelt, gaat Rusbroek hier in één adem samenbrengen. De roeping van de mens om met God verbonden te zijn is reeds van nature als een grondneiging in ons hart gebakken, maar ze komt verder tot ontplooiing en tot perfectie door Gods genade handelen in een bovennatuurlijke grondneiging. Wij zijn uit God voortgekomen, uit Hem zijn we gevloeid als de vloed van de zee. Vandaar dat we ook die aantrekking bezitten om in hem terug te vloeien, zoals we zien bij ebbe en vloed, maar ook bij elke golfslag aan het strand. Het is die eeuwige aantrekkingskracht die in ons streeft naar die eenheid met God over alle gelijkvormigheid en geschapen klaarheid heen. Het beeld van ebbe en vloed komt heel dikwijls voor in de literatuur van Rusbroek. Het uitvloeien van Gods liefde en het terugvloeien van die liefde nadat ze bij ons haar werk heeft verricht en vruchten heeft voortgebracht. Als gevolg hiervan kan onze geest genieten bij dat terugvloeien in God als in een eeuwige rust. Het is een beweging die we eigenlijk bij elke ademhaling kunnen ervaren als we diep overwegen. Bij het inademen ontvangen we Gods levensadem en als we uitademen bevelen we ons toe aan Hem in volle overgave, vertrouwen en uit dank voor dat leven dat we uit zijn handen ontvangen. Dat vertrouwen en die overgave aan Gods voorzienigheid geeft een diepe rust. En we luisteren nu nog even naar de tekst die we hier hebben besproken, hierboven, eerst in het Middel-Nederlands en vervolgens in de vertaling van Pater Lodewijk Moreels. En de Hizalziene verklaarde ogen opheffen in verstandiger waarheid met verlichter redenen en de merken en de aanzien creatuurlijker wies, die hoge nature Gods en die grondeloze eigenschappen die in goden zien. Want ere grondelozer naturen behoren grondeloze deugden en de werken. Die hoge nature der godheid werd gemerkt, en de aangezien hoezie es simpelheid en de eenvoudigheid, ontoegankelijke hoogte en de afgrondige diepte, onbegrippelijke breedte en de eeuwige langheid, en de duistere stille en de ene welde woestine, allere heiligen rasten in eeuwigheid. Een gemeine gebruiken zien zelfs en de allere heiligen in eeuwigheid. Daartoe moet hij de verklaarde ogen van zijn verlichte reden opheffen naar de verstandelijke waarheid om op schepselijke wijze Gods verheven natuur en de grondeloze eigenschappen in God te overwegen en te beschouwen. Want bij de grondeloze natuur behoren grondeloze deugden en werken. Hij moet de verheven natuur der Godheid beschouwen als een loutere eenvuldigheid, een ontoegankelijke hoogte en een afgrondelijke diepte, een onomvaanbare breedte en een eindeloze lengte, een duistere stilheid en een uitgestrekte woestijn, allerheiligen rust in de eenheid, een gemeenschappelijk voorwerp van genieten voor zichzelf en voor alle heiligen in eeuwigheid. In het volgende stukje krijgen we een dieper uitspitten van die beweging te horen van ebbe en vloed, of met andere woorden van die ademhaling die we met Gods levensadem ontvangen en teruggeven. Let nu wel op, de mens moet uitgaan en God beschouwen in zijn heerlijkheid met al zijn heiligen, en hij moet aanzien het rijke, milde uitvloeien van God met glorie en met zichzelf en met onbegrijpelijke weelde in alle heiligen tot aller geesten lust en vreugde. Als ook hoe zij met zichzelf en met al wat zij ontvangen en volbracht mochten hebben in diezelfde rijke eenheid waaruit alle weelde voortkomt, terugvloeien. Dit uitvloeien van God eist een ononderbroken wedervloeien, want God is een vloeiende, ebbende zee, die zonder ophouden in al zijn beminden uitvloeit naar ieders nood en waardigheid, en die steeds allen, die in de hemel en op aarde begiftigd zijn, doen terug ebben met al wat ze hebben en vermogen. En van sommigen eist hij meer dan zij volbrengen kunnen, want hij toont zich bovenmate rijk en mild en grondeloos goed, en bij dit tonen zelf eist hij minne en eer naar zijn waardigheid terug. God immers wil, door ons overeenkomstig zijn edelheid bemind worden, maar hierin schieten alle geesten tekort. En daarom komt het dat hun minne zonder wijze wordt en zonder mate, omdat zij niet weten hoe dit te doen of wat daartoe aan te vangen, daar aller geesten minne begrensd is. En zo moet minne altoos van het begin af herbeginnen, opdat God naar zijn eis en naar hun begeerte zou bemind worden. Daarom ook komen alle geesten voortdurend bijeen en vormen één brandende vlam van minne om toch maar de opgave tot voltooiing te brengen, dat God bemind worden naar zijn edelheid. Wel toont reden klaar dat dit voor schepselen onmogelijk is, maar minne wil immer minne volvoeren, of versmelten en verbranden en teniet gaan in haar falen. Dit stukje vind je in het vijfde deel van Pater Lodewijk Moreels op pagina 235, of in het Middel-Nederlands in de kritische uitgave van Ruusbroeks werken, deel 1 op pagina 185. Alle geesten schieten tekort in het beantwoorden van de liefde van God. Hij wil immers bemind worden overeenkomstig zijn edelheid. Dat is hier dan dat de minne van deze die proberen te beantwoorden aan Gods wens en dat tekort zeer sterk aanvoelen, in feite zonder wijze wordt en zonder mate. In het Middel-Nederlands staat er: en de aldus werd de minne zonder wijze en de zonder manieren. Zonder wijze van handelen of zonder manier van doen, zouden we nu eerder kunnen zeggen. In de 27e editie van Mystieke Lectuur hebben we voor de uitdrukking zonder wijze of wijzeloos verwezen naar het Sine Modo van Sint Bernardus en zijn befaamd traktaat De Diligendo Deo. De oorzaak waarvoor God bemind moet worden is God zelf, en wat de wijze betreft, de modus, hem beminnen zonder wijze, sine modo. Men heeft deze sine modo vaak vertaald als zonder maat, wat op zich niet verkeerd is, maar deze afwezigheid van maat is vooreerst een afwezigheid van wijze. De ziel zinkt niet weg in een mentale mistbank, maar vordert in tegendeel voortaan in het geloof, en dit wel enkel naar het goede believen van God. Oefeningen zonder wijzen, sine modo, is een eenvoudige liefde zonder grond, of ook nog het leven boven reden. God en onze relatie met hem gaat ons verstand te boven, maar dat mag ons niet verlammen. Van sommigen eist hij meer dan zij volbrengen kunnen, schrijft Ruusbroek. Vandaar dat dan het bovennatuurlijke hierbij zijn aandeel zal moeten hebben. God komt ons met andere woorden tegemoet met zijn genade om aan deze hoge eis te kunnen beantwoorden. Toch blijft de mens dan zeer degelijk bewust dat hij zelf hierin tekortschiet en dat het allemaal een gratische gave is, of genade die van God komt en ons in staat stelt hem op onze beurt te beminnen overeenkomstig zijn edelheid. Een ander aspect van dit tekortschieten van ons antwoord aan God komt hier eveneens aan bod. Alle geesten komen voortdurend bijeen en vormen één brandende vlam van minne om toch maar de opgave tot voltooiing te brengen, om God naar zijn edelheid te beminnen. Dat de rede hier niet bij kan en dit als onmogelijk bestempelt, sluit niet uit dat die minne de minne wil volvoeren. Eindeloze liefde kunnen we niet geven, maar wel alles wat we kunnen en hebben tot het uiterste. En zeker als we dat samen kunnen doen met al diegenen die dit willen betrachten. We luisteren nu nog even naar een stukje van de tekst die we zo net hebben besproken, eerst in het Middel-Nederlands en vervolgens in de vertaling van Pater Lodewijk Moreels. Dit vloeien Gods eist altoos een wedervloeien, want God is ene vloeiende ebbende zee, die zonder onderlaat vloeit in alle ziene geminde, na elks behoeven en de weerde, en de hij is weder ebbende alle die gegavet zien in de hemel en de in eerde met al dat ze hebben en de vermogen, en de zelken eist hij meer dan ze gelijsten konnen, want hij toont hem zo rieke en de zo milde en de zo grondeloos goed en de in deze tonen eist hij minne en de ere na zien weerde. Dit uitvloeien van God eist een ononderbroken wedervloeien, want God is een vloeiende, ebbende zee, die zonder ophouden in al zijn beminden uitvloeit naar ieders nood en waardigheid, en die steeds allen die in de hemel en op aarde begiftigd zijn, doet terug ebben met al wat zij hebben en vermogen. En van sommigen eist hij meer dan zij volbrengen kunnen, want hij toont zichzelf bovenmate rijk en mild en grondeloos goed, en bij dit tonen zelf eist hij minne en eer naar zijn waardigheid terug.
Nos in zu heaven is virtutibus, utibi in celesti curia, cantemus in excelsis gloria.
Nu nemen we vervolgens een tekstje ter hand van een ander werk van Rusbroek, dat boeksken der verklaringen, namelijk dat hij schreef toen hij te weten is gekomen dat zijn eerste werk, dat Rieke der Gelieven, werd gekopieerd en doorgegeven. Gezien hij nooit de bedoeling had om dit werkje te laten uitgeven, maar het uiteindelijk toch gekopieerd werd en doorgegeven, zat hij met een probleem. Hij besefte maar al te goed dat niet alleen de gewone mensen er echt niet bij konden om te begrijpen hoeveel zoetheid die mensen voelen die Gods geest mogen smaken, maar dat zijn leer blijkbaar zelfs voor de klerus van zijn tijd niet zo evident was. Een kleine anekdote hier rond, die in een van de vorige edities reeds werd aangehaald, wil ik nu toch even hernemen. De Kartuizers van Herne hadden Rusbroek uitgenodigd omdat ze zijn eerste werk, het Rieke der Gelieven, in handen hadden gekregen en ze toch wel bij vele passages veel vragen hadden. Rusbroek zelf was verwonderd dat zij dit boek in hun bezit hadden. Het was inderdaad heimelijk aan de Kartuizers doorgespeeld door een priester die Rusbroeks notaris of secretaris was geweest. Toen Rusbroek zei dat hij de bekendmaking en verspreiding ervan betreurde, wilden de Kartuizers hem hun tekst teruggeven. Maar Rusbroek aanvaarde dit niet en beloofde een ander boek te schrijven om de moeilijke teksten te verklaren en om zijn mening te verduidelijken. Dit gebeurde in dit werkje, het Boeksken der Verklaringen. Ook vandaag blijft deze literatuur van Rusbroek veel mensen aanspreken. Zijn kennis blijft velen verbazen, omdat er zoveel wijsheid in vervat zit, die niet zomaar toegankelijk is voor ons verstand. Eveneens komt zijn werk ons misschien nog veel minder makkelijk over dan dat dit het geval was voor zijn tijdsgenoten, gezien een hele tijds- en cultuurskloof bestaat tussen Rusbroek en ons. In de vorige stukjes die we hebben besproken raakten we in het bijzonder de genade van God aan en nu gaan we dus een stukje verder doordringen in die realiteit met de hulp van het boekje der verklaringen. Luister maar. Daarom moet de mens langs dit lichamelijk gevoelen bij wijlen overstijgen tot een geestelijk gevoelen dat redelijk is. En langs dit geestelijk gevoelen overstijgen in een goddelijk gevoelen, dat boven rede is. En langs dit goddelijk gevoelen zichzelf ontzinken in een onbewegelijk zalig gevoelen. Dat gevoelen is onze overwezenlijke zaligheid, die een genieten is van God en al zijn geliefden. Deze zaligheid is de duistere stilheid, die altijd ledig staat. Zij is Gode wezenlijk en voor alle schepselen boven of overwezenlijk. Dit stukje vind je in het zevende deel van Pater Lodewijk Moreels, zijn moderne hedendaagse vertaling, op pagina 129, of in de kritische Middel-Nederlandse uitgave van Rusbroek, zijn werken, deel 3, op pagina 288. Rusbroek spreekt van een lichamelijk, een geestelijk gevoelen en een goddelijk gevoelen. Het geestelijk gevoelen is redelijk, maar het goddelijk gevoelen is bovenrede. Dat gevoel van zichzelf te ontzinken in een onbeweeglijk zalig gevoel en een duistere stilheid die altijd ledig staat. Hij probeert met heel wat woorden ons te doen beseffen wat dat goddelijk gevoelen eigenlijk is waarover hij praat, beseffende dat zijn woorden nooit de volledige realiteit ervan kunnen dekken. deze zaligheid, die een genieten is van God en van al zijn geliefden, behoort God wezenlijk toe, maar is voor ons, mensen, een boven- en overwezenlijke zaligheid. Rusbroek is de eerste in onze noordelijke streken om deze terminologie van over- of bovenwezenlijk, overwezenlijk, te gebruiken. Hij bedoelt hiermee eenvoudigweg een beschrijving van een ervaring of van een zielestoestand die boven het wezen van de mens uitstijgt. Maar heel snel zal deze terminologie jammer genoeg veel mensen in verwarring brengen, vooral door Hendrik Herp, die een van de eerste grote verspreiders is van de literatuur van Rusbroek. Hendrik Herp zal deze terminologie in zijn eigen werken eveneens gaan gebruiken in de zin van wezenlijke en overwezenlijke eenheid. Daarmee gebruikt hij die veeleer als technische termen om een bepaalde graad van mystieke staat uit te drukken. En daarbij zal men deze termen later, vooral ook in het Latijns en in andere vertalingen, verdacht en gevaarlijk vinden en zelfs verbieden. Maar als gewaarschuwd mens moeten we deze terminologie geenszins filosofisch of thomistisch gaan begrijpen, maar als een zoektocht naar woorden om beter te begrijpen wat we kunnen ervaren van God en in welke mate die ervaring ons eigen is. Met andere woorden, vanuit onze menselijke natuur of ons bovenop onze menselijke natuur gegeven wordt. Laten we verder luisteren wat Rusbroek een beetje verder over deze innige eenheid en verbondenheid met God te vertellen heeft. En daarom voelt het schepsel in zijn innige beschouwing onderscheid tussen zich en God. En al is die eening zonder middel, de menigvuldige werken die God verricht in de hemel en op aarde blijven voor de geest verborgen, voor de menselijke geest. Want al geeft hij zich zoals hij is, God, met onderscheidenheid, hij geeft zich in het wezen der ziel, waar de vermogens der ziel verenkelvoudigd zijn, en de overvorming van God eenvuldigerwijs ondergaan. Daar is het al vol en overvloedig, want de geest gevoelt zich als één waarheid en één rijkdom en één eenheid met God. En toch bestaat daar nog een wezenlijk voorwaarts neigen, en dat is een wezenlijk onderscheid tussen het wezen der ziel en het wezen van God. En dat is het verhevenste onderscheid dat men kan beseffen. Rusbroek is zich zeer goed bewust van de serieuze vragen die gesteld worden en over de kritiek die sommige mensen uiten in verband met de eenheid of eening met God. Gezien God schepper is en de mens een schepsel, is er een enorm verschil tussen God en de mens. Een eenheid kan dus niet bestaan als men dit verschil als een onoverbrugbare kloof aanziet vanuit ons perspectief. Het is over dit onderwerp trouwens dat meester Eckhart zich eveneens heeft moeten verantwoorden, omdat hij bij het verschil tussen beiden niet of onvoldoende dat onderscheid belicht heeft. Maar in deze tekst gaat Rusbroek wel heel duidelijk het onderscheid onderlijnen dat er bestaat en dat we eveneens kunnen merken in onze innige beschouwing. Vervolgens wordt de eening zonder middel aangehaald. Zonder middel betekent dat het om een rechtstreekse eening gaat, waar geen scherm, bemiddeling of bemiddelaar tussen staat. En toch is die eening zonder middel een eening met onderscheidenheid. In deze enorme eenheid blijven de menigvuldige werken die God verricht voor de geest van de mens verborgen. Ook daar is dus een onderscheid tussen God en het schepsel merkbaar. De geest gevoelt zich als één waarheid en één rijkdom en één eenheid met God. En toch is er een wezenlijk onderscheid tussen het wezen van de ziel en het wezen van God. Na even een voorproefje te geven in het Middelnederlands van een stukje dat we straks in zijn iets ruimere context gaan lezen in het hedendaags Nederlands, zullen we stilstaan bij de uitleg van Ruusbroeck en waarin hij zal handelen over de eenheid zonder onderscheid. We luisteren eerst naar dat stukje in het Middelnederlands met onmiddellijk daarna dezelfde tekst in het hedendaags Nederlands. Ziet, daar is de zaligheid al zo eenvuldig en de al zo wiezeloos, dat daarin vergeet al wezenlijk staren, neigen en de onderscheid der creaturen. Want alle verhavene geesten versmelten en de vernieten, overmits gebruiken in Gods wezen, dat alle wezen overwezen is. Daar ontvallen zij hemzelven in ene verlorenheid en de in onwetene zonder grond. Daar is alle klaarheid wederboegd in deemsterheid. Daar die drie personen wieken der wezenlijker enigheid en de zonder onderscheid gebruiken wezenlijker zaligheid. Zie, daar is de zaligheid zo eenvuldig en wijzeloos, dat daarin alle wezenlijk staren, neigen en onderscheid der schepselen verdwijnt, want alle verheven geesten versmelten en gaan teniet door het genieten in Gods wezen dat aller wezens overwezen is. Daar ontvallen zij aan zichzelf in een verlorenheid en in een niet-weten zonder grond. Daar is alle klaarheid omgebogen tot duisternis, waar de drie personen wijken voor de wezenlijke eenheid en zonder onderscheid wezenlijke zaligheid genieten. Deze teksten laten we nu nog even dieper tot ons doordringen, maar dan met wat meer context waarbinnen Ruusbroeck dat onderwerp kadert. En hierna volgt de eenheid zonder onderscheid of de eenheid zonder differentie. En hierdoor hebben de verlichte mensen in zich bevonden een wezenlijk instaren boven de rede en zonder de rede, en een genietend neigen dat alle wijzen en alle wezens voorbijgaat en zichzelf laat verzinken in een wijzeloze afgrond van grondeloze zaligheid, waar de drieheid der goddelijke personen hun natuur ervaren in wezenlijke eenheid. Zie, daar is de zaligheid zo eenvuldig en wijzeloos dat daarin alle wezenlijk staren, neigen en onderscheid der schepselen verdwijnt. Want alle verheven geesten versmelten en gaan teniet door het genieten in Gods wezen, dat aller wezens overwezen is. Daar ontvallen zij aan zichzelf in een verlorenheid en een niet-weten zonder grond. Daar is alle klaarheid omgebogen tot duisternis, waar de drie personen wijken voor de wezenlijke eenheid en zonder onderscheid wezenlijke zaligheid genieten. Deze zaligheid is God alleen wezenlijk en voor alle geesten over of bovenwezenlijk. Dat de zaligheid zo eenvuldig en wijzeloos is, dat daarin alle wezenlijk staren, neigen en onderscheid der schepselen verdwijnt, wil niet zeggen dat de onderscheiden genietende subjecten zouden ophouden te bestaan in hun onderscheidenheid. Het is veeleer omdat de genietende ervaring ongedeeld wordt. Luisteren we nog even verder. Want daar zijn al de verheven geesten in hun overwezen één genieten en één zaligheid met God zonder onderscheid. En daar is de zaligheid zo enkelvoudig dat daar nooit onderscheid kan komen. Dit alles vinden we in het zevende deel van Pater Lodewijk Moreels op pagina 137 en volgende, of in het Middelnederlands in de uitgave van Rusbroeks werken deel 3 op pagina 293 en volgende. Enige bladzijden verder, bijna aan het einde van dat boekskun der verklaringen, krijgen we nog een volgend afsluitend stukje tekst over dit onderwerp dat we toch willen laten horen. Want in het overwezen eindigen al onze wegen. Willen wij met God de hoge wegen der minne gaan, dan zullen wij met hem rusten, eeuwig zonder einde. En aldus zullen wij eeuwig naar God toegaan en in God binnengaan en in hem rusten. En dit stukje vind je terug in het zevende deel ook van Pater Lodewijk Moreels en hedendaagse vertaling op pagina 145 of in het Middelnederlands in de uitgave van Rusbroeks werken, deel 3, pagina 297. Want in het overwezen eindigen al onze wegen. De hoge wegen der minne zullen ons de eeuwige rust met hem laten binnengaan. Wat een mooie noot om deze editie van Mystieke Lectuur mee te eindigen. En ziezo, we hebben deze keer weer diepe en belangrijke teksten aangepakt. Hopelijk hebben ze onze harten aangeraakt. Een dieper doordringen in de specifieke woordenschat die Rusbroek gebruikt vraagt grotere toeleg. Toch wordt het evident als we erin thuiskomen. Vandaag hebben we naast een stukje van die geestelijke prilocht van Jan van Rusbroek gelezen, samen ook met een paar brokjes uit dat boekje der verklaringen. Er valt uiteraard nog veel meer over deze onderwerpen en belangrijke woordenschat van Rusbroek te zeggen. Die teksten staan namelijk bol van betekenis en diepgang. Toch willen we in ons commentaar hier voorrang geven aan de teksten van de auteur zelf en die commentaren heel dicht bij die teksten laten aansluiten. Vandaag hebben we wederom enkele zeer fundamentele aspecten van zijn leer aangeraakt. Het is, zoals jullie wel hebben gemerkt, geen eenvoudige zaak om over het inwendig leven te spreken. Niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Een leven dat verborgen is voor de uitwendige, materialistische kant van het leven vraagt meer toeleg en woorden om te helpen aanvoelen waar het over gaat. Maar het vraagt vooral naar het zelf te beleven. Daarom ook bezitten we diep in ons, zoals het in het begin van deze uitzending gezegd werd, zowel een natuurlijk als bovennatuurlijk grondneigen naar een grondeloos wezen waaruit we gevloten zijn, en de eenheid van het goddelijk wezen bezit een eeuwige aantrekkingskracht die alle gelijkvormigheid in haar eenheid trekt. Daarom zinkt de geest weg in een genieten en vervlieten in God als in zijn eeuwige rust. Volgende keer gaan we verder met een aantal van die kernteksten ter hand te nemen van Jan van Rusbroek, onze wonderbare mystieke auteur. We zullen wederom teksten uitkiezen die ons zijn visie beter zullen helpen begrijpen. De tekst die we hebben voorgelezen uit de geestelijke prulocht werden door de Jezuïte pater Lodewijk Moreels in het hedendaags Nederlands vertaald. Het commentaar is een poging om die teksten dieper in ons verstand te laten doordringen, maar laat ons niet vergeten, eveneens en voornamelijk in ons hart, dit te laten doordringen. Deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten, kan je vinden via de website van de Vereniging Zalige Jan van Rusbroek met het korte adres jvr.viergod.be. Te schrijven in de adresbalk van je internetbrowser kom je op de website terecht. Even het adres herhalen. De 4 van 4 God is dus wel het getal 4 en niet het geschreven woord. Het is bedoeld in de zin van vieren in de gebiedende wijs. Ik herhaal het dus even. JVR, de initialen van Jan van Rusbroek, jvr.viergod.be. U kan ook steeds een hele reeks van de vroegere uitzendingen via internet herbeluisteren op de webpagina Mystieke Lectuur, die jullie kunnen vinden op de website van Radio Maria. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je via de website van Radio Maria ook de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen. Nog even herhalen dat het boekje Bidden bij de Heiligen in de Leer steeds kan worden besteld bij Radio Maria of via de Vereniging Zalig Jan van Rusbroek. Het kan een ideaal geschenk zijn voor mensen die jullie dierbaar zijn en of die jullie willen helpen op deze weg van het heil. En dus nog even enkele details over dat boekje, Bidden bij de Heiligen in de Leer. Gezien we in de voorbijgaande bijdragen, waar we het over dat boekje specifiek hebben gehad, niet helemaal hebben verder doorgenomen tot het einde, maar enkel daar een voorsmaakje van hebben gegeven, van wat erin te vinden is, geven dus meer details. Er zijn dus nog heel wat verhelderende raadgevingen en prangende vragen die erin behandeld worden. Het boekje in zakformaat uitgegeven is heel sterk ingebonden en zal lange tijd jullie gids kunnen zijn. Het formaat van het boekje is 10,5 centimeter op 15 centimeter en het bevat 128 bladzijden. Het is beschikbaar aan een zeer laag en democratisch gehouden prijs van 6 euro. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een paar kernteksten uit de geschriften van zalige Jan van Rusbroek. Hierbij helpen die teksten ons om de mystiekers, en specifiek bij onze wonderbare auteur, maar ook geschreven door andere spirituele auteurs, beter te begrijpen. Tot de volgende keer!